Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, geen beperking. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen en daarvan het derde hoofdstuk, Handelingen 3. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende, met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde, en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht op godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en heb begeerd dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovele als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 32 en daarvan het vierde, het vijfde en het zesde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Jong en oud, misschien is het u ook opgevallen dat het vrijdag de hele dag geregend heeft. Ongeveer 20 millimeter regen is er gevallen. En als dat dan wat langer duurt, dan hoor je sommige mensen daar ook over mopperen. Je wordt er nat van. Misschien hebt u dat ook wel gedacht, waarom nou de hele tijd die regen, de hele dag, hier in Amersfoort en omgeving. En als je dan s'avonds zo de tuin inloopt, dan zie je dat het grasveld weer helemaal groen is geworden. Zie de bomen als het ware als een woordeloos getuigenis van Gods goedheid in het rijk der natuur, want het was droog. Dan laat de Heer de afgelopen vrijdag zomaar de hele dag vrijwel zomaar stilletjes dat regenwater vallen op die droge grond. Je ziet die dode, die droge natuur, die zie je opleven. Het grasveld begint weer te bloeien, het wordt weer groen. De bomen, de bloemen, de planten. En je ziet de heerlijkheid van God in het rijk der natuur. Je moet toch wel stekenblind zijn als je dan nog gelooft dat er geen God is. Die al die dingen stuurt en regeert. En wat is er veel onderwijs in het rijk der natuur. En wat liet de Heer in zijn enorme mildheid toch veel water vallen. En dat over zondige mensen onbeperkt zonder mate. Dat had de natuur nodig. En wij als denkende mensen kunnen daarnaar kijken. En misschien hebt u ook wel stilletjes met de dichter van Psalm 19 meegezongen. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt. We zijn er handenwerk. Ik heb het al meer gezegd en moet ik tot mijn schande beleiden. Lange tijd heb ik dat zo niet gezien. Maar er is in de natuur veel te leren over God en zijn macht. En zijn zorg voor zondige en schuldige mensen. Ga een poosje buiten lopen. Ga maar kijken wat daar te zien is. In de natuur, in deze ogenblik, tot op de begraafplaats toe. Je ziet de bomen bloeien, de bloemen. Je ziet de onveranderlijke trouw van God. Zere goedheid kent geen palen, geen beperking. God is recht, dus zal hij doen. En dan aan het eind van de dag, vrijdag, dan keer je om en in tot jezelf. En dan lees je in de Bijbel. Er druipt nu ook een milde regen. Een milde regen zond Gods Heer op uw bezwijkende erfenis neer. Dat beeld wordt ook in de Bijbel gebruikt, in de psalmen bijvoorbeeld. En in dat woord van God, daar regent Heer als het ware. Ook over dode zondaren en zondaressen. En laat hij ook vanmorgen aan ons allen zien dat hij helemaal geen lust heeft. In onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. Zijn die werken en die trouw van God in de natuur al zo oneindig groot. Veel groter nog is het. Wat de Heer nou vanmorgen doet. Als we samenkomen en de Bijbel opengaat. En de ouderling van de berg het heeft voorgelezen. Als we samen zingen en samen bidden. Dat de Heer dan in zijn genade, in zijn gunst, zondige mensen komt op te zoeken. Dat heeft hij in de tijd van de Bijbel gedaan. Dat doet God nog. God zoekt het verlorene. Ook vanmorgen. En dan gaan we bij stilstaan. Want we willen graag uw aandacht bepalen bij handelingen 3. Soms vragen mensen wel eens, dominee, hoe weet je nou over welke tekst je moet preken? Het antwoord is niet eens zo moeilijk. Nee. Gewoon veel in de Bijbel lezen. Veel je knieën buigen en dan komen de teksten vanzelf. Dacht u nu werkelijk dat het lezen van de Bijbel een nutteloos en zinloos werk is? Ach, wat nee, gemeente. Laten we toch elke dag getrouw die Bijbel bidden lezen. Dan heeft de Heer daar ook op zijn zegen beloofd. Zoals het regen valt in de rijk der natuur, zo ook valt de regen van Gods woord in ons midden. En de Heer wil dat we dat woord lezen. Ik heb een dienaar van Gods woord nodig. Elk dag weer opnieuw dat woord lezen, biddend lezen. En dan zeggen we vervolgens, maar hoe weet je nu hoe je zo'n tekst moet uitleggen, dat stukje of dat gedeelte uit Gods woord? Ja, dat is heel eenvoudig. We hebben commentaren. We hebben oorspronkelijke teksten. We hebben grammatica's en woordenboeken. Allemaal buitengewoon nuttige dingen. En weet u, dat het allerbeste is om in zo'n week, als je over een tekst gaat preken, elke dag dat hoofdstuk gewoon door te lezen. En elke keer opnieuw, elk moment van de dag, maar gewoon weer die vertaalde tekst tot je te nemen. Jezelf de vraag te stellen, wat staat hier nou eigenlijk? Wat heeft de Heere hiermee bedoeld? De herhaling is de belangrijkste gids en de belangrijkste instrument in de uitleg van het woord. Zullen we ook vanmorgen nog eens opnieuw stilstaan? Bij Handelingen 3. En ik wilde dan vooral uw aandacht bepalen bij het 16e vers, waar des Heeren woord aldus luidt. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. We zetten onder deze tekst door het geloof. Dat staat gewoon in de Bijbel. Dus wij gaan nadenken over door het geloof. En dan eerst staan we stil bij de volmaakte gezondheid. En in de tweede plaats bij dat oprechte geloof. Het gaat over door het geloof, zoals je het ook tegenkomt in Hebreeën 11. Zoals je het tegenkomt in Handelingen 3. En zoals je het ook tegenkomt bijvoorbeeld in Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. En zoals je dat bijvoorbeeld ook tegenkomt bij Abraham, want er staat in Genesis 15. En hij geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo ook dit gedeelte. Door het geloof. Petrus zegt, en door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof, dus het komt er twee keer in voor, en het geloof dat uit hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoorden. U stond er allemaal bij. Handelingen 3. Dat gaat over de genezing van de kreupelen. Begin van dit hoofdstuk, daar lezen we over een groot wonder in het leven van een kreupele, een lamme man. Die man is 40 jaar oud. Hij ligt daar bij de schone poort. En Petrus en Johannes op de uren van het gebedsuur, 's morgens, 's middags, gaan dan naar de tempel en die man wordt genezen. En dan lezen we in vers 8 van dit hoofdstuk. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende God, lovende God. Die tempel was een plek van eerbied en gewijdheid. Een plaats ook waar het over het algemeen redelijk stil was. En dan loopt daar zomaar in die tempel een man te loven en te wandelen en te springen. Iemand vraagt aan die persoon, wat is er met jou aan de hand? En hij springt omhoog. Kijk, zegt hij, ik ben helemaal beter. We zouden er in ons kerkgebouw en in onze omstandigheden misschien een beetje raar naar kijken. Vreemde man. Opmerkelijke gebeurtenis. En u begrijpt wel, de drommen allemaal mensen samen rondom die man die daar staat en wandelt en springt en looft. En dan volgt er een toelichting. En dan gaat Petrus iets vertellen over hoe dat nou komt. Hoe die kreupele man van 40 jaar oud, hoofdstuk 4 vers 22, daar nou loopt te springen en God te loven in de tempel. Petrus begint met zijn preek in vers 12. En Petrus het ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u? En dan vertelt Petrus over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En over de heilige en de rechtvaardige, wat die mensen gedaan hebben. Namelijk de Heer Jezus overgeleverd aan Pilatus en hem aan het kruis gedood. De vorst des levens hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt. En door het geloof in zijn naam heeft hij deze gezondheid, volmaakte gezondheid gekregen. Zullen we bij dit gedeelte eens een poosje stilstaan. En laat het onderwijs vanuit de schrift ook vanmorgen nog eens tot ons eeuwig heil mogen dienen. Zoals de regen drupt in de natuur, de bomen weer gaan bloeien, het gras weer groen wordt. Geven dat de Heer ook zo zijn woord vanmorgen op onze droge zielen mag neerdalen. En een vruchten mogen voortkomen van bekering en geloof. Laten we eerst eens kijken naar die twee gezanten. Petrus en Johannes. Daar begint het hoofdstuk mee. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. Omtrent de uren van het gebed zijnde de negende uur, dat is middags 3 uur. U weet, de Joden hadden een morgenoffer en een avondoffer. En rondom die offers werd er ook gebeden in de tempel. En hadden de Israëlieten hun officiële gebeden. Petrus en Johannes gaan op naar de tempel. En nu kunnen we over Petrus en Johannes het een en ander zeggen. We kunnen iets vertellen over hun beroep. Het waren vissersmannen van oorsprong. Dat is niet dat het simpele lieden waren of iets dergelijks. Maar iedereen had in die tijd naast zijn intellectuele schaven een beroep. Paulus bijvoorbeeld was ook tentenmaker terwijl hij hoog intelligent was. Dat hoorde bij het leven van die tijd. Je had een beroep en daarnaast had je ook natuurlijk je verstandelijke werkzaamheden. Petrus en Johannes waren bijvoorbeeld, ik noem maar even iets, tweetalig. Ze spraken de Hebreeuwse, Arameese taal en de Griekse taal. Het waren dus mannen met een hoge verstandelijke begaafdheid. De Heer had ze ook uitgekozen om zijn discipel te zijn. 3 jaar lang hadden deze mannen de Heer gevolgd. Wat is een discipel eigenlijk? Nou, een discipel dat is een volgeling van de meester. En een discipel die begeert 3 dingen. In de eerste plaats, hij heeft de meester lief. Dat heeft de Heer ook aan Petrus gevraagd. Petrus, heb gij mij lief? Een discipel heeft zijn meester lief. En, zeg het een beetje gewoontjes, maar die gaat als het erop aankomt door het vuur voor zijn meester. Dat was bij Petrus anders geweest. Toen hij zijn meester had verloochend. En Johannes ook toen hij was gevlucht in de nacht van het verraad. Maar het waren wel discipelen. En de Heer haalt die innerlijke gesteldheid wel naar boven. Heb gij mij lief. In de tweede plaats wil een discipel ook van zijn meester leren. Het onderwijs van zijn meester neemt hij ter harte. En in de derde plaats wil een discipel op zijn meester lijken. Hij heeft zijn meester lief. Hij wil van zijn meester leren. Hij wil op zijn meester lijken. In leer, in leven. Zo hadden Petrus en Johannes hun koning en heiland 3 jaar lang gevolgd. Met een innerlijke verliefde. In de tweede plaats met een verlangen om te leren. En in de derde plaats met een begeerte om op hun meester te lijken. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgen mij. Petrus en Johannes zijn geen discipel gebleven. Het zijn apostelen geworden. Gezanten van koning Jezus. Er was trouwens wel wat gebeurd met die discipelen. Want het leek zo goed te gaan. Ze gingen richting Jeruzalem. Ze zongen ook: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En toen is heel hun geloofsleven op de zeef gegaan. Het werd beproefd. En toen zijn ze allemaal gezakt. Kinderen, jong en oud, die discipelen, kinderen Gods, die zijn gezakt voor het grootste examen in hun leven. Toen bleek dat ze ongeschikt en onbekwaam waren. Want Petrus heeft zijn meester verloochend en Johannes is op de vlucht geslagen. Nee, van die discipelen moeten wij niet veel verwachten. Want toen het erop aankwam, waren het bange mensen. En die zijn voor het Sanhedrin en voor de Romeinen en voor Pilatus en voor de doodsangst op de vlucht geslagen. U zegt, dat kan ik wel begrijpen. Ja, ik ook wel. Maar de Heer had gezegd, waakt en bid opdat ge niet in verzoeking komt. En als mensen van de goede weg afdwalen, inderdaad, dan struikelen we. Daar raken we het oog op de meester kwijt. En zo zijn die discipelen gestruikeld. Misschien bent u ook wel gestruikeld. En ligt u ergens buiten het bereik, inmiddels wel, van Gods genade. Wat is dat een droeve toestand. Wat heeft Petrus, dat beweent in Johannes, dat innerlijk ook doorleeft. Maar we ontmoeten hier de discipelen niet in het onderwijs van hun meester. We ontmoeten hen niet in hun droeve vallen. We ontmoeten hen als apostelen van koning Jezus. Het is Pinksteren geweest. En die mannen zijn vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2 vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat Sanhedrin, dat was nog even boos. Pilatus wilde nog steeds Joden doden en kruisigen. Er was in de omstandigheden vrijwel niets veranderd. Maar de Heer was opgestaan. En de Heilige Geest was in hun hart gekomen. En zo gaan ze met vrijmoedigheid op naar die tempel vol met vijandige mensen. Nou, dat is vrijmoedig makende genade. En dat is het eerste wat we hier in dit hoofdstuk tegenkomen. De Heere die zijn kinderen vrijmoedigheid geeft om daar in de tempel te getuigen van de grote daden Gods. Niet één keer, maar nu ook weer opnieuw. Enkele dagen, misschien enkele weken na dat grote Pinkster gebeuren. Deze twee mannen gaan voort in de opdracht die ze van hun koning hebben gekregen. Want de Heer is in de hemel en hij werkt op de aarde. Petrus en Johannes. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Ook vandaag stuurt God nog zijn knechten. Die dat goede woord van God aan zondige mensen prediken. Het woord van zonde en genade. Het woord van dood en leven. Heb u ter harte genomen? Of legt u het naast u neer? Spreekt God alleen nog maar voor u in het rijk der natuur? Maar heb u God niet nodig in het rijk der genade? Moeten dan de domme domen en het domme gras u nog schuldig stellen? Want de boom die looft zijn schepper als hij regen ontvangt. En dode zondaren presteren het om door te leven, terwijl de Heer zijn genade over zondige mensen laat regenen. Wat is een mens zonder God toch diep gevallen. En wat is God oneindig goed. Zere goedheid kent geen palen, beperking. Petrus en Johannes, punt 1. Punt 2. Die kreupele man waarvan Petrus het door het geloof. Wie was die man eigenlijk? Daar is ook wel het een en ander over te zeggen. In de eerste plaats is het een Joodse man. Dus die Joodse man heeft ten opzichte van miljoenen andere mensen op de wereld geweldige voorrechten ontvangen. Hij was bijvoorbeeld besneden, naar alle waarschijnlijkheid. Hij lag daar in de tempel. Een onbesneden mens mocht zomaar niet in die tempel komen. Denk maar aan de kameling. Die man die heeft van kindsbeen af gehoord van de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is een kind des verbonds. Hij is in het verbond Gods begrepen. Die man heeft ook vele klappen gekregen in zijn leven. Je zult maar lam geboren worden. Je zult maar niet lopen kunnen. En je zult tenslotte maar met bedelen aan de kost moeten komen. Vele voorrechten. Ook vele slagen. En waar heeft dat alles deze man nu op 40-jarige leeftijd gebracht? De Pinkstergeest is uitgestort. Heel Jeruzalem tintelt als het ware van de grote daden Gods. De Heer Jezus heeft al 3 jaar lang die tempel in en uit gegaan. En nog zit daar die kreupele man. Die lamme man. In Bethesda zitten nog 100 zieke mensen. Het ziekenhuis van Jeruzalem. En wat is het enige waar die man verwachting van heeft? Als dan die 2 godsgezanten, Petrus en Johannes, de tempel binnenkomen door de schone poort, de hoofdpoort. Kijk eens in dit hoofdstuk, vers 5. En hield de ogen op hen, verwachtende dat er iets van hen zou ontvangen. Iets. Onze kanttekenaar meldt er ook heel eenvoudig bij, dat is enige aalmoes. Dus een geldstuk of een goudstukje. Ze die man zien, daar bij de schone poort, met al zijn voorrechten en met al de slagen in zijn leven. Het is een natuurlijk mens gebleven. Hij heeft alleen maar oog voor de aardse dingen. Ja, zegt u, maar dat spreekt toch vanzelf. Je zult maar lam zijn, je kunt geen voet verzetten. Waar moet je dan anders op hopen? De God van Israël, gemeente. En kijk, dat wordt nou in het begin, in het leven van die man, zo pijnlijk gemist. Natuurlijk mens, die leeft voor de dingen van de tijd, ondanks alles wat er gebeurd is in zijn leven. Al 40 jaar lang. Hij ligt daar eigenlijk tot onin van zijn schepper. Hij mag daar eigenlijk ook niet eens liggen volgens de ceremoniële wet van Mozes. Hoe oud ben u eigenlijk? Hoe oud ben jij eigenlijk? En zit je nog steeds tot onheer in de kerk? En leef je tot onheer van je schepper? Of heb je daar nog nooit last van gehad? Heb je er nog nooit last van gehad? Dat God nou zo rijkelijk uitdeelt in het rijk der natuur. En dat u God in het rijk van de genade en in zijn boodschap van heil totaal niet nodig heeft. Want wat is de natuurstaat van een mens? Nou, de natuurstaat van de mens betekent dat hij dood ligt in de zonden en in de misdaden. En volledig opgaat in de aardse dingen. En dat staat nummer 1 in zijn leven. Is het u al tot smart geworden? Is dat al gaan klemmen in uw leven? Of kunt u nou rustig doorleven? Vanmorgen rustig naar de kerk gekomen. Vanmiddag er ook weer rustig uit. En zo leven we verder. Misschien wel met een argumentatie waar God niet van weet. Ja, God moet de mens bekeren. Ja, dat weet ik ook. Dat staat volop in de Bijbel. Maar dat sluit niet uit dat de Heere zegt, zoek de Heere en leef. We hebben hem nou gezocht. Die man heeft geld. Die man heeft ondanks alle slagen goed gezocht. En daar zit hij nou voorbij de poort. Een toonbeeld van diepe ellende. Van een arm mens. En dan in de derde plaats. Punt 1, die 2 predikers. Punt 2, die hem van nature. Die kreupele man in heel zijn ellendigheid zit hij daar. En dan in de derde plaats. Ja, dat is het wonder, hè. Ja, die man, dat is zijn benen kon hij niet goed gebruiken. Dan kon hij niet goed lopen. En toen is hij daar gaan lopen. En iedereen zei, joh, hoe zijn die benen van jou nou toch weer sterk geworden? En wat fijn voor jou, ga je nou niet naar je vrouw of naar je familie om ze te laten zien dat je benen weer gezond zijn enzovoort enzovoorts. En dan doen we net alsof het in dit hoofdstuk gaat over die kreupele man en wat er nou allemaal in zijn en aan zijn leven is gebeurd. Calvijn die maakt een hele nuttige opmerking bij dit hoofdstuk. Hij zegt dat wonder dat is gebeurd. Niet om die man in het middenpunt en in het zonnetje te zetten. Maar dat wonder is gebeurd om de heerlijkheid te openbaren van de in de hemel aanwezige middelaar. Dat hij nu in de hemel is en wat hij hier op aarde doet. Want die man is niet alleen gezond geworden. En dat was zo in het begin van de verkondiging van het evangelie. Heeft de Heer ook naast de evangelieprediking de gave der genezing gegeven. En hebben de apostelen wonderen gedaan. Doden opgewekt. Kreupele mannen weer beter gemaakt. Bezetenen verlost enzovoorts. Dat was alleen een onderstreping van waar het om ging. En waar ging het om? Nou, de genade Gods voor schuldige mensen. De heerlijkheid van Christus de middelaar in de hemel. Daar ging het om. Daar gaat het om in dit hoofdstuk. Dat is de betekenis van dit hoofdstuk. Dat daar een man in de tempel komt en die jubelt van zijn zaligmaker. Kijk maar in vers 15. De vorst des levens. Die grijpt in het leven van die natuurlijke man. Dan worden zijn benen weer beter. En zijn hoofd wordt weer beter. Maar ook zijn hart wordt weer beter. Hij krijgt een nieuw hart. En van een dode zondaar ontmoeten we hier een levend gemaakt mens. En dat doet God dan in één ogenblik. Die man die loopt daar te loven en te springen. God kan dat op allerlei manieren doen. Dat begrijpt u wel. Je hebt de meest gewone manier. Je hebt allerlei andere manieren. Denk aan Zacchaeus die uit de boom werd geroepen. Denk aan Levi die uit zijn tollers werd gehaald. Denk hier aan die kreupele man. Hij wordt van dood leven en er loopt God groot te maken in de tempel. Daar gebeuren dus wonderen van genade. Wonderen in de natuur. Denk nog even aan die regen die vrijdag neerviel. Dat de Heer weer het regenwater liet vallen. En wonderen in de genade. Een dode zonde loopt daar. Tot eer van God in de tempel. En dan heeft dat natuurlijk een verklaring nodig. Kom dan nou. Dat die man die daar 40 jaar lag. En met Esther waar er nog honderden liggen. Lammen, melaatsen en noem allemaal maar op in het ziekenhuis in Jeruzalem. Waarom loopt die man daar nu gezond? En wat is de boodschap daar nu bij? En mogen we dan in de vierde plaats. Kijk nog even onthouden. Hè? Petrus en Johannes, de gezanten. De man die daar ligt, de kreupelen. In zijn natuurstaat. Het wonder dat God ingrijpt door zijn opzoekende zondagsliefde. Door wederbarende genade. Wordt die man niet alleen gelezen, maar wordt hij nu een lover van God. Van een lover van zichzelf, een lover van God. En horen we uit zijn lippen. Denk maar aan de lofpsalm. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnen in me is zijn heilige naam. Ja man, stop nou toch. Het is hier een gewijde plaats. Niet te veel over. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnen in me is zijn heilige naam. Zo loopt die man daar over de tempel. De lof van de Heere vloeit van zijn lippen. En dan in echte zin. En dan gaat Petrus ons erop wijzen. Dan komen we bij het vierde puntje van morgen. Waar we ook even over na moeten denken. En hoe komt dat nu? Dat die man daar door de tempel loopt te springen en te loven. Zo heel uitzonderlijk, zo heel apart eigenlijk. Wij zouden denken dat die man misschien koorts heeft of niet helemaal fatsoenlijk is of zich netjes moet gedragen en stil op een bank moet gaan zitten en dan rustig dat allemaal uit moet gaan leggen. Springende en lovende, zegt de schrift. Als God in ons leven komt, gemeente, gebeuren er dingen die wij gewoon niet meer begrijpen. Paulus begreep het ook niet meer toen de Heer zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Toen ging alles in zijn leven ondersteboven. Het is wel eens fijn als je iemand tegenkomt waarbij alles ondersteboven is gegaan. En die met tranen komt te vertellen hoe het nou ervoor staat in zijn ziel en in zijn hart. Die er niks meer van begrijpt. Maar één ding. God is groot, hij is slecht. En er is maar één ding wat nodig is, dat ene nodige. Verstaat u die taal? Kent u dat geheim? Sommigen interesseren zich amper voor dat geheim. Nee, natuurlijk niet. Ze zijn gedoopt, ze gaan naar de kerk, ze lezen in de Bijbel. En verder is er niks meer nodig. Geen olie in het vat. Anderen interesseren zich buitenmate voor dat geheim. En gaan dat geheim helemaal uitpluizen. En weten hoe het wel is en niet is. En wat nou wel klopt en niet klopt. En noem allemaal maar op. Die man die loopt te loven en te springen. Het is heel wat anders gemeente of we erover praten of eruit. En hier is een man die praat eruit. Dan wordt het de realiteit in ons leven. En hoe komt dat nu? Dat die man van dood levend is geworden, dat hij daar nu loopt als een levende getuige van de God van Israël. Dan staat er in vers 15. De vorst des levens. En dat staat er in onze tekst. En Petrus benadrukt dat, hè. Door zijn naam. Door zijn autoriteit en door zijn macht. Heeft hij deze volmaakte gezondheid gekregen. Dat is niet bewerkt door Petrus en Johannes. Dat is ook niet bewerkt doordat die man dacht, kom laat ik eens gaan lopen en laat ik het eens proberen. Want dat heeft hij zijn hele leven geprobeerd, maar er is niks van terecht gekomen. Dat is gebeurd doordat de koning van de kerk erin, doordat er in de hemel een levende zaligmaker is. En dat is het vierde punt waar ik even bij stil wil staan. In de eerste plaats die twee gezanten. In de tweede plaats die man van nature. In de derde plaats dat grote wonder en in de vierde plaats de koning die dat wonder werkt. Wie is die koning eigenlijk? Wie is die vorst des levens? Ziet u de mensen toevloeien in de tempel als Petrus gaat uitleggen? Ziet u ze staan bij honderden en bij duizenden? Ze staan op hun tenen om er niks te missen. Om te horen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat is hier gebeurd? En dan gaat Petrus vertellen over de dood van deze zaligmaker. Over de opstanding van deze zaligmaker. Over de beloften van God die hij gedaan heeft in een zondige en in een verloren wereld. En dan horen we ook in dit gedeelte gemeente jong en oud. Wie nu de persoon van deze zaligmaker is. Hij is nodig. Want als de Heer Jezus er niet aan te pas was gekomen, gemeente, dat die man er nog gezeten. En dat hij daar blijven zitten. Want de Heer Jezus is God en mens en hij is de Almachtige. En komt hij er niet aan te pas, een mens holt door in zijn staat van natuur. De Heer komt er aan te pas door zijn geest. Doordat die geest intrek neemt in het hart. Net als bij Paulus. Zo ook bij deze kreupele man. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Zo ook kwam die man in het hart. Zo ook kwam de zaligmaker in het hart van deze man. Hij is de enige die een lamme kan beter maken. Hij is de volkomen zaligmaker. Kijk maar in de tekst. Er wordt gesproken over een volmaakte gezondheid. Er gebeurde wat in het hoofd van die man. Zijn evenwichtsorgaan werd onmiddellijk geschikt. Er gebeurde wat met de benen van die man en de armen van die man. Er gebeurde ook wat in het hart van die man. Hij werd van dood levend. Hij werd in alle opzicht een mens als God hem heeft bedoeld. Van een lover en een reiziger naar de rampzaligheid wordt hij een lover Gods. En dan volkomen gemeente. Echt. Als de zaligmaker komt en verschijnt in het leven van zondige mensen. Dan verschijnt hij als een volkomen zaligmaker. In Christus is bloed tot verzoening van de zonden. In Christus is zijn geest tot vernieuwing van zondaren. In Christus is kracht om de doden levend te maken. Er is in deze zaligmaker geen enkele beperking, waardoor zondaren niet behouden zouden kunnen worden. Hij heeft een volkomen prijs betaald en hij maakt volkomen zalig. De beste garantie, als we straks God gaan ontmoeten, is leunen en steunen op deze heiland en daarop alleen. En al het andere, gemeente jong en oud, je kunt het gewoon vergeten, je komt er de hemel niet meer binnen. Wie komen de hemel binnen? Allen die weten dat er één in hun leven is gekomen en die enige naam hebben lief gekregen. Keer op keer en steeds maar weer gaat om Christus en om zijn gerechtigheid en om de zijne alleen. En hoe meer dat gestalte krijgt, dus de dieper ga je jezelf schamen en de meer komt de verfoeilijkheid en de schaamteloosheid in je eigen leven naar boven. Dat is de enige, dat is de volkomen, dat is de gewillige zaligmaker. Peter en Johannes komen daar die tempel binnen en heb je ook in die tempel alle rangen en standen. Je had een hoge priester, je had gewone priester, je had levieten, je had joden, je had buitenlanders. Je hebt ook nog wat van dat, ja, van die gebrekkige mensen die er daar bij de poort liggen en die er helemaal niet mogen liggen. En of God een gevende God. En dan kan hij ook eigenlijk bij die man niks kwijt. Alleen maar geld en goed. En dan zoekt de Heer die stumper daar bij de schone poort op. En toont hij zijn gewilligheid voor het allerslechtste en voor het allerminste in die tempel. U komt ze misschien, pas in Israël kwamen ze tegen, die bedelaar, soms een Palestijn, soms een Jood, soms weet ik veel. En dan zie je die mensen zitten, je weet niet eens of het waar is, maar het zijn in ieder geval toonbeelden van diepe ellende. Want dat doe je niet voor de lol om daar wat te bedelen. En dat was toen ook al zo. En dan zoekt Petrus en Johannes, dan zoekt Christus. Zo'n verwerpelijk voorwerp op. Waar de leviet omheen liep. Waar de priester omheen liep. Waar de hele godsdienst niet naar omkeek. Jezus zoekt hem op. Is dat nou geen toonbeeld van gewilligheid? Van deze heiland die ook vandaag nog het verlorene zoekt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Nee, laat niemand denken dat er enige beperking, enige gebrek, enige onwil is in de zaligmaker, in de middelaar, om een natuurlijk mens, om een godsdienstig mens, om een kerkmens, om een dominee, om een ambtenaar, om wie dan ook te zaligen. Zondaren zijn welkom, onbeperkt en onbepaald, bij deze heiland. En nou zegt Petrus nog iets. Door het geloof in zijn naam. Ja, hoe krijg je nou deel aan dat? Hoe komt het nou dat die man is gaan lopen? En laten we daar dan in het volgende punt nog eens een ogenblik bij stilstaan. Ik herhaal nog even de dingen die u moet onthouden. De twee gezanten, punt 1. In de tweede plaats die man, de natuurlijke man die er ligt in zijn ellende en er niet eens besef van heeft. In de derde plaats het wonder dat God ingrijpt en een dode zondaar levend maakt. In de vierde plaats de gewilligheid van de koning van de kerk, de vorst des levens. En in de vijfde plaats door het geloof. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 33 en daarvan het zesde vers. 33, het zesde vers gaan we samen zingen. Door het geloof in zijn naam. Ja, dat is ons volgende punt. En dan moeten we even de plek, even in herinnering roepen waar dit gezegd wordt. Ja, op het tempelplein waar die man loopt te springen en te lopen, God loopt groot te maken. Daar lopen honderden en duizenden mensen, priesters en hoge priester, levieten, mensen, joden uit allerlei windstreken. En al die mensen die zijn op zoek naar de ware godsdienst en naar vrede met God in hun leven, laten we dat hopen. En wat was hun antwoord? Hoe krijg je daar nou deel aan de enige troon in leven en in sterven? Kom, laten we dat tempelplein eens oplopen. Zeg, hoe krijg u heil? Nou meneer, dat is heel eenvoudig, dan moet je de wet van de 10 geboden onderhouden. En daar ben ik nou druk mee bezig, want ik doe God liefhebben en ik probeer mijn naaste op de goede plek te zetten. En ik probeer niet te stelen en, oh, en lukt dat? Ja hoor, dat lukt heel goed. Oh. Laten we naar de volgende gaan. Waar, hoe denkt u nou dat u straks God kunt ontmoeten? Nou, zegt hij, dat is helemaal niet moeilijk. Ik breng hier elke dag een offer. En dat offer, dat is voor mijn schuld en voor mijn zonden. En dan hoop ik maar dat God dat offer, dat beest wat ik hier breng, aanneemt. Want er staat toch in het Oude Testament dat die ceremonieën van Mozes belangrijk zijn. En die onderhoudt hij keurig. Oh. De een die heeft het bij de 10 geboden en de ander die zoekt het bij de ceremonieën. En laten we nog eens iemand, een klein jongetje. En jij, hey, hoe is het met jou? Ja, maar ik ben besneden. Ik hoor bij het besneden volk. Ja, dat is ook erg groot natuurlijk, dat die mensen besneden zijn. En zo ontmoet je daar op dat tempelplein besneden mensen, wetsgetrouwe mensen, godsdienstige mensen. Mensen die de ceremonieën onderhouden en daarin stipt zijn en keurig zijn en noem het allemaal maar op. En nou zegt Petrus niet, wat ben ik daar nou toch blij mee? Nee, maar kijk maar in het vers. Wat zegt hij daar op dat tempelplein? Door het geloof. Dat was voor die mensen wel heel nieuw. Dat nou die man daar liep te springen en te loven. Niet vanwege het onderhouden van ceremonie, niet vanwege zijn gehoorzaamheid aan de wet. En niet vanwege het feit dat hij besneden was en noem allemaal maar op, voorrechten op zichzelf. Nee. Hoe was dat nou zijn deel? Hoe was nou die genade Gods in zijn hart? En hoe was dat nou werkelijkheid geworden in zijn leven? Nou, in de eerste plaats door het geloof van Petrus en Johannes. Want sommige uitleggers wijzen daarop door het geloof in zijn naam. Die twee apostelen komen daaraan en die krijgen geloof dat God in die wan een wonder zal doen. En door het geloof van Petrus en Johannes in zijn naam. Dus ze hebben door het geloof gehandeld. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats zien we nog een keer in dat vers. En het geloof dat door hem is, heeft hem die volmaakte gezondheid gegeven. Dat is het geloof van de kreupeleman. Dus het geloof van de apostelen en het geloof van die kreupeleman. Dat wordt in dit vers bedoeld. En dan zegt Peter, door het geloof loopt daar die man gezond en God te loven in de tempel. Ja. Ja. En dan wordt het wel een beetje ernstig, denk ik toch, of niet? Want wat kan een mens zich ontzaggelijk vergissen? Ja, toch? Dat was al in de tijd van Johannes de Doper. En toen kwamen de mensen en zeiden, ja, maar we zijn besneden, Johannes. Wij hoeven niet gedoopt te worden. Nee hoor, helemaal niet, want wij horen al bij het verbondsvolk. En God heeft ons lief en wij gaan naar de hemel. Och nee, zegt Johannes de Doper. God kan wel uit stenen Abraham's zaad verwekken. Ja, maar luister eens, wij zijn keurig oppassende mensen. We proberen de 10 geboden te houden. En Peter, denk je dat dat nou allemaal voor niks en nutteloos en waardeloos is? Nee, dat denkt Peter dus niet. Maar Peter wil die mensen wel onderwijzen. Wat er nou in die kreupele man gebeurt en wat er in ons leven ook noodzakelijk is. Namelijk het ware geloof. Dat had Petrus nodig en Johannes, want anders hadden ze die man natuurlijk die boodschap niet kunnen brengen. Dus dat hebben Gods kinderen nodig, elke keer weer opnieuw, de beoefening van dat ware geloof. Zelfs de apostelen hebben dat nodig. Want Petrus kende ook tijden dat hij even niet in het geloof handelde. Jawel, daar komen we later tegen bij de Galatiërs. En toen was Paulus daar, toen was Petrus daar, toen was er een maaltijd met de heidenen. En toen, ja, toen kwamen er nog wat Joodse mensen en toen dacht Petrus, ja, als ik nou te veel bij die heidense mensen ga zitten, dan zullen er wel wat van gezegd worden. Laat ik dat nou maar niet doen en laat ik maar gauw een ander plaatsje opzoeken. Dat was geen handeling in het geloof, dat was ongeloof. En toen stond Paulus op en zei, Petrus, dat moet je niet meer doen, terug naar je plek. Zeg het wat eenvoudig. Want wij worden behouden door het geloof in de Heer Jezus, nergens anders om. En niet omdat we een streep beter zijn dan andere mensen. Verstaat u dat eigenlijk nog wel? Dat God nou mensen opraapt die het helemaal niet waard zijn om opgeraapt te worden. Dat is voor mij ook belangrijk hoor. En dat hebben we nog elke keer weer nodig. Voortdurend die beoefening van het ware geloof. Dat is steeds opnieuw en dat is ook voor het eerst nodig. Hoe komt het nou dat die man op toen Petrus greep en vast zegt, ja, en toen ging hij staan? Nee. Toen plantte de Heilige Geest dat geloof in zijn ziel. En door de kracht van het geloof is hij opgestaan. Kijk, de Heer Jezus die komt in de prediking tot zondaren. Hij wandelt ook in uw midden. En dan staat er in de Bijbel een gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En dan zegt hij, kom tot de bruiloft, kom. En wat gebeurt er dan? Komen dan al die mensen? Ja, oh ja, fijn, dat vind ik wel belangrijk. Ik mag komen, en de volgende, en huis naar huis, kom allemaal aan. Nee hoor, komt geen mens. Want de een zegt, ja, ik heb druk met mijn vrouw, en anders, ik heb druk met mijn land, en de volgende druk. Dan beginnen ze allemaal eendrachtig te verontschuldigen. Dan is de koning nou erop uit. In de heggen en de steggen. En dan raapt de Heer dus ook een op uit de heggen en de steggen. Het ware geloof, gemeente, hè, dat is zo'n onbegrijpelijke gave. Dat de Heer nu in zo'n natuurlijk mens, zo'n verachte verschoppeling die daar ligt aan de boeieren van de tempel opraapt. Op 40-jarige leeftijd. En het ware geloof, dat is fundamenteel anders dan historisch geloof, dan tijdgeloof, want dan gaat weer over. En dan een poosje is het weer weg. En dan wondergeloof. Dat had die man ook wel, maar dat is waar geloof. En daarom looft hij God. Wat is dat ware geloof eigenlijk? Nou, daar staat ook wel wat over in de tekst. Het geloof dat door hem is. Ja. Die mensen in de tempel die konden zelf de wet een beetje onderhouden. Die konden zelf offers brengen en die waren besneden. En dan zegt Peter, nee. Dat geloof, dat ware geloof, dat zaligmakende geloof. Dat hebben we niet door geboorte, dat hebben we niet omdat we nou brave mensen zijn en iets dergelijks. Nee, dat hebben we gekregen, ontvangen. God een mens levend maakt, dan ontvangt hij dat ware geloof. Dat is een geschenk van Gods wegen. Dat, ja, dat stempelt dan ook zijn hele verdere leven. Want een ware christen, dat is een gelovig. En dat is niet iemand die het voortdurend uit zijn broekzak haalt en met de borst vooruit loopt en zegt, ja, ik ben een ware christen. En nee, dat zijn dan mensen die voortdurend hun eigen armoe inleven en zeggen, Heer, het is allemaal gekregen goed. Dat zijn de makkelijkste mensen op de aarde, echt waar. Zo'n gelovige gemeente, als je die tegenkomt en dat geloof, dat is wat in oefening. Ja, die wordt blij met als vrijdag de regen valt. Heer, wat ben je toch goed voor de hele wereld en voor arme mensen en voor de natuur en voor de bomen en voor de dieren. Maar we zijn u bovenal goed als u uw woord opent en als dat woord kracht krijgt in mijn leven. Want wat is het geloof nou ook, dat ik alles voor waarachtig houd. Wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En dan ga je die Bijbel anders lezen, krijg je een andere Bijbel. Net als bij de kameling, en net als bij die emmersgangers, dan gaat die Bijbel openen. En dan gaan we dingen lezen, aan de ene kant die ons veroordelen, aan de andere kant die ons iets vertellen over wat er nu in God te vinden is. Ja, dan word je verwonderd dat er nog een Bijbel is. En dat het woord zelfs vlees is geworden. En als je dan zo iemand tegenkomt, waar denk je nou op dit moment? Waar is de zondag over gepreekt? Alles voor waarachter, dan gaat dat je leven stempelen. Dan sta je de bewijsspreker mee op en dan ga je ermee naar bed. Ik hoop niet dat u daar ergernis aan neemt dat ik het zo zeg, maar ja, zo gaat dat dan leven in uw leven. En soms word je s'nachts wakker en dan lig je nog maar weer eens een poosje te piekeren en te peinzen over dat woord van God. Ja, als je zo iemand tegenkomt op woensdag of op donderdag, dan zegt hij niet, oh ja, zondag gepreken, ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed. Ik dacht zo bij mezelf, nee. Nee, dat stempelt zijn leven, dat is geloof, gemeente, waar geloof. Dan vult dat je leven. Heer, mag ik de kracht, mag ik de betekenis daar nou ook van verstaan, net als bij die kamerling. En dan tenslotte ook een vast vertrouwen. Nou, dat kunt u allemaal in de Heidelbergen lezen en geloven. Dat is dat hele persoonlijke, dat door de Heilige Geest het evangelie geweest, niet alleen anderen, maar ook mij. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid, om niet uit louter genade geschonken. Weet u, gemeente, geloof, dat is dat u dat woord Gods gaat verstaan, maar dat u de inhoud van dat woord ook gaat toe-eigenen, want een waar geloof is een toe-eigenend geloof. Dat is echt, dat is de essentie van het ware geloof. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat u er tot uw verwondering in mag delen. En dat nou wat die kreupele man, kijk, als je die man vroeg, wat is er nou gebeurd? Dan zei die man niet, oh, daar moet ik nog eens even over nadenken. Want ik dacht zo bij mezelf, zou het wel en zo. Wel, nee. Nee. Als je die man tegenkomt, dan zeg je, wat er gebeurd is in mijn leven. Met 40 jaar heb ik daar aan die schone poort gelegen. 40 jaar lang heb ik God niet gezocht en God heeft me opgezocht. En dan loop ik hier als een wonder van zijn genade in deze tempel. Dan wist die man echt wel wat er gebeurd was hoor, in zijn leven. En dat wist Zacchaeus en dat wist Levi. En dat weten al Gods kinderen van in hun leven. Voor het eerst en opnieuw. Dat geloof, gemeente eigen. Dat geloof, door geloof daden zich oefenen. Hoef je echt niet lang te piekeren en te prakkazeren. Ik dacht zo bij mezelf. Wel nee. Wel nee. Dan wordt het levend in je ziel. Dan kun je bij de kerkbank nog aanwijzen. Dan kun je de plaatsen nog aanwijzen waar de Heer in zijn gunst naar u heeft omgezien. Dat kent u toch, hoop ik. Gods volk kent dat toch. Weet het toch de momenten dat de hemel openbreekt. Dat het woord zijn krachten in uw leven. Ik roem in God, ik prijs. Onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het ware geloof, geliefden, echt. Dat zijn dingen die de Heer leert aan zijn kinderen, aan zijn volk in deze wereld. En dan moeten we ook nog één ding, en dan ga ik naar mijn laatste puntje, want het is ook tijd. Nou is het groot als dat wonder gebeurt, hè? Die lamme man 40 jaar. Maar daar moeten we niet bij blijven hangen. Je komt dat wel eens tegen, dat mensen dan iedere keer maar weer beginnen over hoe het begonnen is in hun leven. En dat is op zich niet verkeerd. Dat we er veel aan denken dat God ons heeft opgeraapt in de zonde, in de verloren, de reddeloos. En dat we nou net precies niet beter zijn dan anderen. Dat is trouwens wel mooi, weet u. Al zo lief heeft God de wereld gehad, staat in de Bijbel. En weet u wat nou het probleem is voor u en voor mij? Ik wil geen wereld zijn. Ik wil niet graag met de hoeren en de prostituees en de drugsdealers op één hoop liggen. Daar schaam ik me. Nee, daar hoor ik niet bij. Nee, precies. Ik zit niet graag naast zo'n lamme man en naast zo'n kreupele man. Ik loop veel liever met zo'n fijne priester mee die daar nuttig werk doet in die tempel. Maar om nou naast zo'n kreupele man te zitten die daar maar zit te bedelen enzovoorts. En God had dat geloof implanten. Als dat geloof zich wat oefent, gemeente. Nou, dan kun je langs de grootste boef kun je zitten hoor. Want hoor, bij de wereld. En die wereld heeft God lief. En dat is het geheim van het geloof. Van het ware geloof. Dat vernedert en dat verootmoedigt. In jezelf. En dat denkt groot van God voor je persoonlijk. Nou, roemen in die God. Nou, ik hoop dat voor het eerst en dat ook elke keer opnieuw. En dan gaat het om die daden des geloofs. En wanneer is nou voor het laatste dat u die gezegende Heer Jezus mocht omhelzen? Dat u die gezegende middelaar u mocht eigenen? Ja, dat zijn grote zaken, dat is ook zo. Maar het zijn wel noodzakelijke zaken. En weet, gemeente, een mens is pas echt verootmoedigd, is pas echt een arme stumper en stakker als die ligt aan de voeten van koning Jezus. Eerder is hij het nooit. Want dan zit hij altijd nog met zichzelf ertussen. Als je als een arme stakker neerzinkt, met de bloedvloeiende vrouw aan de voeten van deze mens. Dochter, uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede. Dat is de taal die de kerk leert. Die zaligmaker gestalte krijgt al maar groter wordt. Hoe groter die zaligmaker is, de armer word ik in mezelf. Dat is de taal van het ware geloof. En dan voegt Petrus nog één ding aan toe. Kijk nog even in de tekst. Door het geloof. Paulus die benadert, de Hebreeën die schrijft benadert in het helde hoofdstuk van David. Door het geloof. Noach, Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. Door het geloof. Kreupele man, door het geloof. In uw aller tegenwoordigheid. Publiek. Ja, dat werk Gods, dat komt openbaar gemeten. Het is natuurlijk een werk in het hart. Een werk persoonlijk in het mensenhart. Maar dat werk komt ook openbaar. Dat krijgt handen en voeten daar in die tempel. En dan nou gewoon eerst eens even naar kijk naar die man. Hè? Dat Sanhedrin is boos op de Heer Jezus. De Romeinen hebben de Heer Jezus gekruisigd. Dat Sanhedrin dat zal straks de discipelen gaan vervolgen. Jacobus wordt opgehangen en noem allemaal maar op. Dus dat is een en al vijandschap. Ook daar in die tempel, vijandschap tegen God en tegen zijn Christus. Wij zouden tegen die kreupelen, maar nou man, een beetje temperen, niet te hard, want je speelt met je leven. En we zouden het ook tegen Petrus zeggen, ze gaan nou naar Betanië, en daar is Martha en Lazarus, ook fijne mensen, kun je mee praten over wat er gebeurd is, en niet te veel daar in die tempel, want dat is een gevaarlijke plek. Want voor je het weet, dan heeft de Sanhedrin weer een nieuw besluit genomen. En dan is de volgende, en dan wordt de volgende. En zo worden jullie allemaal gekruisigd en ter dood veroordeeld. Dan kom je allemaal akelig om. Ja, zo zouden wij misschien denken. Je moet je aanpassen natuurlijk naar de omstandigheden en zo. En niet te veel daar op dat tempelplein, want dat staat allemaal in het teken van offers en priesters en noem allemaal maar op. En Peter, nee hoor, hier nu tegenwoordig, hier op deze plek. En wat die priesters ervan vinden en wat dat Sanhedrin ervan vindt en wat de duivel ervan hebben niks mee te maken. Dat werk van God dat komt openbaar. Daar ook op die tempel, daar in het hol van de leeuw. En zo komt het ook vandaag nog openbaar. Weet u hoe het openbaar komt? En dan kom ik weer bij de wet. In een gehoorzaam leven. Want denk erom, al de brieven van de apostelen gaan over de ware gehoorzaamheid. En dat ware geloof, gemeente, is ook een gehoorzaam geloof. En dan niet gehoorzaam aan inzettingen van mensen, maar aan wat God zegt. En wat God wil. En in de tweede plaats in een biddend leven. In een lovend leven. En wat er nou allemaal op dat tempelplein wordt gezegd en gedaan. Die man zal zijn mond niet houden. Ik denk eigenlijk dat er maar één manier is om die man zijn mond te sluiten, en is om hem te doden. En anders zal het niet gebeuren. Hij zal net zo lang zijn God groot maken. Over de wonderen die in zijn leven zijn gebeurd. Totdat zij de laatste adem uit was. Is er dan geen aanvechting geweest? Zeker. Het leven van die man lag richting Jeruzalem. Richting de hemelstad. De stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Vrijdag heeft het geregend. Onze kinderen weten dat, de ouderen weten dat. De bloemen gingen weer bloeien, het gras werd weer groen. Vanmorgen heeft het ook geregend. Nou laat de Heer dat heerlijk evangelie regenen op zondige mensen. En dan weet u wel, met water. Als een hond in het water heeft gelegen, dan komt die hond eruit en hij schudt zich. En het valt er allemaal weer af. Is dat ook uw leven? Er waren er daar velen hoor, in die tempel. Die hebben dat kleed weer gauw aan elkaar genaaid toen het scheurde. Die hebben gewaakt over die ceremoniële inzetting. Want dat was toch wel het allerbelangrijkst. En toch aan de andere kant, dwars daardoorheen, heeft de Heer dat regen willen gebruiken. En werd die man geraakt en zo worden ze toegebracht. 3000, later 5000, tenslotte een grote schaar uit de priesteren. En zo gaat dat rijk Gods, zo gaat dat evangelie voort. Hij is gezet tot een val en opstanding van velen. En dan mag u meenemen naar huis. Of u ook de taal kent. Door het geloof. Amen. Slotzang gemeente Psalm 27. Dat begrijpt u wel, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou en wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.